Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is maandagochtend en ik zal de datum even opzoeken. Het is 29 juni, want vanaf nu gaan we elke maandag weer opnemen. Dat hebben we vorige week al gedaan.
Toen, geprobeerd.
Geprobeerd, alleen toen sneuvelde de opname helaas. Deze week doen we het gewoon opnieuw. Veel gespeeld de afgelopen week, veel te bespreken, veel gebeurd ook. Ook buiten het veld. En Sander die heeft gisteren genoten van Milan. Maar is er
mag
vandaag
ook wel een keer.
Mag ook wel een keer. Is er vandaag niet bij, helaas. Hè? Kan hij een keer genieten. Is hij er weer niet. En het beste nieuws van vandaag is denk ik dat we gewoon echt in de studio zitten. Dus dat het geluid optimaal is, Wes. En dat we elkaar eens even diep in de ogen kunnen aankijken.
Als, is het bijna.
Als Juventino en Interista.
Ja.
En laten we daar denk ik bij beginnen.
De titelstrijd.
Ja, ja, het is beslist.
Het gat is aanzienlijk, laten we daarmee beginnen.
4 punten voor op Lazio, 8 punten voor op Inter. En dan staat Juve dus eerste.
Nou, ja, goed, het was natuurlijk eigenlijk het hele seizoen. We hebben eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al gezegd dat dit wel echt het jaar zou kunnen zijn dat Juve te kloppen is. We hebben natuurlijk de laatste acht seizoenen op rij iedere keer kampioen geworden. En eigenlijk dit seizoen leek dus met Lazio en Inter leek het heel lang echt heel erg close te worden. Na Inter is een klein beetje afgehaakt, helaas voor jou natuurlijk. Mm-hmm. Afgelopen week, uit de coronastop gekomen.
Eigenlijk was het daarvoor al mis bij Inter, als we daar misschien even beginnen.
Ja, natuurlijk.
Verloren al van Lazio voor de coronastop, verloren van Juventus. En toen dacht iedereen al, okay, dit is het, want je hebt een onderling resultaat tegen Juve dat negatief is. En toen kwam Inter eruit, na 3 maanden niet gespeeld te hebben. Redelijk overtuigend tegen Napoli en tegen Sampdoria de eerste helft. Vorige week woensdag tegen Sassuolo gespeeld. En dat was zo wiebelig. Het was echt slecht. Verdedigend gezien vooral. Aanvallend worden er wel kansen gecreëerd. Verdedigend weet ik niet wat er mis is. Want Inter heeft heel lang volgens mij de beste verdediging uit de Serie A gehad. Maar op dit moment lijkt het echt nergens op. En ik denk dat we die 2 wedstrijden van Inter de afgelopen 2 even bij elkaar moeten nemen dan. Dat is Inter, Sassuolo, eindigt in 3-3. En Parma-Inter van gisteravond eindigde ternauwernood in een 1-2 overwinning voor de Nerazzurri. Maar verdedigend leek het echt nergens op. En je vult misschien andere poppetjes in, maar die defensieve lijn van die driemansverdediging die staat super hoog. En die wordt gewoon echt aan alle kanten voorbij gelopen. En gisteravond zag je dat tegen het Parma van Kulusevski en Gervinho, dat er ook maar iets snelheid tegenover hoeft te staan. Er een kans wordt gecreëerd. Wat mij betreft haakt Inter af in de titelstrijd. Nu echt definitief. Je staat 8 punten achter op Juventus. En het onderling resultaat is negatief.
Dat is eigenlijk 9 punten.
Dan. Eigenlijk 9 punten. En dan moet Juve in de laatste 10 wedstrijden moeten ze eigenlijk, laten we zeggen, 4-5 keer punten verspelen om Inter nog een kans te geven. En
dat
we kennen Juve allemaal, dat gebeurt gewoon niet. Zie je dat wel gebeuren?
Goed, ik denk eigenlijk de reden dat Inter nog zo lang ook, dat wij er misschien zelf ook nog in hebben geloofd dat Inter mee zou kunnen doen, is natuurlijk ook door het programma van de ploegen nog. Dat Inter heeft natuurlijk wel bij far een makkelijker programma dan Juventus nog. Juve moet naar Milan nog, Roma, Atalanta, Lazio. Dus die 4 wedstrijden zijn echt geen makkie. Zeker ook omdat Juventus natuurlijk totaal niet draait eigenlijk. Maar goed, ja, het is toch jammer dat, ja, hoe noemden we het in het begin, de three-way horse? Dat is dan toch wel leuk om een titelstrijd hebben tussen meerdere ploegen, zeker in Italië, wat natuurlijk echt heel lang geleden is dat we dat hebben gehad.
Meestal met 2. Kijk, Juve is wel bedreigd. Maar
Juve-Napoli een keer of Juve-Roma een keer, maar
niet echt verder. Maar dan kijken we even verder, want okay, laten we Inter dan even wegzetten. Inter wordt derde normaal gesproken, of vierde, want Atalanta draait hartstikke
Komt
goed.
Ook dichtbij.
Komen we zo nog even over te spreken. Lazio, die speelde afgelopen woensdagavond. Ik denk de mooiste wedstrijd van de Serie A tot nu toe misschien wel.
Ja.
Kwamen met 0-2 voor bij Atalanta, maar verloren nog met 3-2. Ja. Gekeken.
Ja, dat is echt een bizarre wedstrijd weer. Echt eigenlijk wat je van tevoren had verwacht. Goed, we hadden natuurlijk dinsdag vorige week die podcast opgenomen. En je zag ook op die woensdag en zelfs die dinsdag zelf al, dat ook een beetje die gewoon onder de niet specifiek voetbalfans, of tenminste geen niet specifiek de fans van het Italiaanse voetbal, dat echt werd uitgekeken naar dat duel. En de wedstrijd daarvoor werd het 3-3, dus je dacht van nou, mm-hmm. Het is lastig om daar overheen te gaan. En na 11 minuten stond de Lazio titelkandidaat bij 2-0 voor, met 2-0 voor bij Atalanta, ook een van de beste ploegen.
En
van
superveel kansen gecreëerd. Het had al 0-3, 0-4 kunnen staan. Er lag heel veel ruimte achter de verdediging van Atalanta.
Eigenlijk daar een beetje hetzelfde verhaal qua verdediging als bij Inter, natuurlijk ook 3 man. Ook wisselingen van de wacht. En dan zie je toch dat ze, zeker op de vleugels en op snelheid, worden ze dan ook afgeslagen.
Heel wiebelig, ja.
Alleen ja, Robin Gosens is het, heeft het in de opstelling heel goed uitgesproken zelf.
Gosens.
Ja. Dus dan gaan wij dat ook vanaf nu. Robin Gosens met een hele mooie kopbal. Voorzet van Hatenboer, 1-2 net voor rust. En goed, ja, en dan verwacht je eigenlijk dat in de tweede helft het Lazio dan toch laat zien dat het een titelfavoriet is. En ook echt die voorsprong dan probeert vast te houden. Maar
ja, het lukte
niet. Was echt ongelooflijk goed opeens in die tweede helft.
En als zij aanvallen, dan creëren ze kansen. Want die spelers die ze hebben, die hebben zoveel kwaliteit. En als er dan inderdaad 1 iemand eruit moeten lichten, is wel Robin Gosens. Linkshalf, komt natuurlijk uit Nederland. Is een Duitser, maar heeft in Nederland gespeeld bij Heracles en bij FC Dordrecht. Uiteindelijk van Heracles naar Atalanta gegaan. Voor een afkoopsom van net geen miljoen. Ja. Maar ondertussen is die waarde verdubbeld. Speelt hij wekelijks. En is hij eigenlijk wekelijks een van de betere bij Atalanta. Heeft al 8 keer gescoord. 6 assists. Nou ja, dat zijn cijfers waarmee je thuis kan komen in Bergamo. En hij gaat misschien wel een transfer maken, denk je niet?
Ja, daar worden er natuurlijk veel dingen. Hij is zelf volgens mij een lifelong fan van Schalke. Nou goed, ik zou daar op dit moment niet naartoe gaan. Die hebben volgens mij sinds januari niet meer gewonnen.
9 wedstrijden op een rij niet.
Dus dat zou ik niet doen. Maar goed, ja, nu ook binnen Italië wordt er steeds meer naar hem gekeken. Ook door de grotere clubs. Inter werd natuurlijk ook al genoemd. Zijn ook actief natuurlijk op de transfermarkt al een beetje geweest.
Komen we zo meteen nog even over te spreken.
Ja goed, maar Goos is sowieso een van de meest opvallende verschijningen. Ook juist omdat we hem natuurlijk in Nederland kennen.
Middelmatige voetballer.
Het was nou niet opvallend. Kijk, bij Heracles heb je sowieso veel spelers waarvan je denkt van nou, het is niet slecht. Maar het is ook niet heel veel, het wordt ook niet heel veel beter dan dit.
Maar hebben wel al een aantal keer een Atalanta verkocht.
Nee, maar dat is dus heel knap. En dat heb je natuurlijk ook met Hatenboer.
Het Ciborra die vanaf ook, van Heracles ging.
Maar dat is natuurlijk niet spelers waarvan je denkt van nou, die zijn echt de Eredivisie ontgroeid eigenlijk. Maar ja, als die in de Serie A ook gaan met de nummer 4, straks misschien wel weer nummer 3 kunnen gaan spelen.
Dat dan, is die scouting die dus super goed is bij Atalanta. En ik denk dat op dit moment geen enkele ploeg in de Serie A beter is dan Atalanta. Ik denk dat dat misschien al voor de coronastop was ingezet. Dat de andere ploegen niet, ja, die draaiden wel oké. Okay, Lazio draaide misschien zelfs goed. Juve voor haar doen.
En Lazio had natuurlijk die hele lange winst.
Ja, maar Atalanta was wel overtuigender qua systeem, qua spel, qua aanval. Qua Champions League prestaties, qua spelers, qua individuele klassen. En dan ga ik niet zeggen dat Atalanta kampioen had kunnen worden, want dat is denk ik niet zo. Maar op dit moment moet je er maar gaan aanstaan als je tegen ze gaat spelen. Want Juve moet er nog tegen. Inter moet er ook nog tegen, volgens mij. Op dit moment zouden ze dat verliezen.
Dat denk ik ook.
Maar goed, Lazio dus verloren van Atalanta. Daardoor eigenlijk terrein verloren ten opzichte van Juve. Staan nu 4 punten achter, want dit weekend wonnen ze wel. En ook die wedstrijd moeten we even bespreken van Lazio, denk ik. Had het super lastig tegen Fiorentina. Kwamen 0-1 achter. Fantastisch doelpunt van good old Frank Ribéry, die 37 is.
Op de dag dat Arjen Robben wordt aangekondigd bij FC Groningen.
Back in town.
Ja, nee, prachtig. Ik bedoel, ik denk dat hij bij Bayern München, de tijden van Bayern München, dat je inderdaad de Ribéry op de vleugels had. Ja, dat was toch bijzonder eigenlijk. Ook gewoon vanwege het feit dat normaal gezien zijn je buitenspelers zijn de meest, ja, natuurlijk flegmatieke jonge jongens. Dat zijn ook de plekken waar je misschien als jeugdtalent, jong talent het snelst een kans krijgt. En dat dan bij zo'n gigantische club als Bayern, dat dan inderdaad 2 van die oudjes eigenlijk op de vleugel staan. Ja goed, Ribéry is natuurlijk toen niet gestopt, toen zijn contract niet werd verlengd. En Robben wel. Robben kwam terug. Nu bij Groningen is hij weer aangekondigd. Ja, Ribéry die heel lang eruit gelegen met een blessure. En nu ook eigenlijk weer zijn eerste echte lekkere wedstrijd. En Ja, geweldige
goal. Actie was fantastisch. Hij krijgt de bal, kapt iemand uit en uit een soort...
Tussen twee man door.
Precies, tussen twee man, precies, kapt twee man zelfs uit.
Acerbi nog even voorbij, ja, dan in de korte hoek. Ja,
en Acerbi is niet de minste verdediger. En hoe hij hem in de korte hoek inschiet, is een soort heupschot. Ja. À la Ryan Babel, kan je bijna wel zeggen.
Is een goede tijd.
Voordat hij roze haar had. Ja. In de korte hoek erin en Fiorentina kwam met 0-1 voor. Lazio herpakte zich. Ja. Iets. Hè. Eerste helft hadden ze het lastig. Tweede helft schoot Castrovilli nog. Was nog een redding van de keeper. Volgens mij nog een schot tegen de lat van Fiorentina. Maar Lazio kreeg wat hulp van de scheidsrechter en van de VAR. Want Caicedo kreeg de bal en die dacht, ja, ik kan die bal misschien niet meer halen. Dus ik laat hem gewoon vallen.
Toen werd hij geraakt door de keeper.
Precies. Dat is een goede volgorde, want hij viel al.
Het probleem was, en goed, we hebben natuurlijk heel veel gehad over de rigore per la Juve.
Ja. Ja.
Dat Juve altijd strafschoppen krijgt. En dat is natuurlijk ook deels zo. Zeker soms, historisch gezien.
Mm-hmm. Maar historisch gezien wel. Ik denk dat het dit seizoen wel mee valt.
Dit seizoen valt het sowieso mee. De laatste paar jaar is het sowieso minder. Heeft volgens mij laatste van alle ploegen in de Serie A de meeste penalties gekregen. Dus goed, laatste heeft daar natuurlijk ook wel deels een handje van. Maar goed, ja, eigenlijk hetzelfde wat er natuurlijk altijd in Nederland wordt gezegd. Dat iedereen zegt van ja, Ajax krijgt zoveel penalties. Maar ja, het is ook natuurlijk gewoon maar net hoe vaak je in de 16 van de tegenstander bent. Dus dat is natuurlijk wel een soort verzachtende factor. Voor al die ploegen eigenlijk die daar hoog op scoren. Maar goed, ja, het leuke is, ik zit natuurlijk ook een beetje op Juventus Twitter. Die natuurlijk altijd worden gehaat. Ook vanwege die penalties die ze meekrijgen en de beslissingen. Alleen die doen nu ook lekker een beetje Calimero gedrag terug, heb ik het idee. Dus inderdaad zo'n heel erg zwaar, vertraagd gifje zie je dan voorbij komen van die actie.
Ja, maar wel terecht.
Caicedo krijgt die bal, probeert hem inderdaad langs de keeper te bewegen, zodat hij met links dan in kan schieten.
Echt vlak voor het doel, echt op 3 meter.
Je ziet hem voordat hij nog wordt geraakt, zie je die knieën al buigen en zie je zijn voeten al omhoog gaan. En dan wordt hij geraakt door de keeper, dan gaat hij liggen, ja, penalty wordt gegeven.
Maar dit zijn beelden die de VAR ook ziet, hè?
Ja, maar dat snap ik dus niet.
Maar ik denk dat de VAR dacht, misschien laat hij zich al vallen, maar hij wordt wel geraakt door de Fiorentina-keeper, door Dragowski.
Het gaat wel om de volgorde natuurlijk.
Ja, hij had moeten worden teruggedraaid, maar dat gebeurde niet. Het
gebeurde niet, 1-1. Ja, goed, daarna mobiele. Uiteindelijk Luis Alberto, wat je met een S schrijft en niet met een Z. Zero Sport totaal. ja, 2-1.
Ja, goede goal.
Sowieso fijn dat ze winnen eigenlijk. Want
voor de competitie
is het gewoon zoveel beter als Lazio gewoon zo lang mogelijk mee blijft doen. En dat die wedstrijd straks in juli tussen Juve en Lazio gewoon ergens om gaat.
Is het voor Fiorentina een glimpje aan de horizon? Dat ze hun potentie volgend jaar wel kunnen waarmaken?
Ja, maar dat denk ik sowieso. Maar dan moet daar gewoon wel echt een nieuwe trainer komen. Ja. Want we hebben het er natuurlijk onlangs ook over gehad. Het is gewoon niet echt kwaliteit wat daar op die bank heeft gezeten. Je hebt natuurlijk Montella gehad, wat niet echt overhield. Je hebt nu met Iacchini ook niet iemand dat je denkt van, nou, dit is nou echt een trainer die...
Dus een tussenpauze eigenlijk.
Het is inderdaad meer gewoon een soort van, voor je gevoel ook, een soort tussenoplossing inderdaad. En daar moet daar gewoon een Roberto de Zerbi van Sassuolo, altijd leuk voetbal. Of inderdaad een Spalletti die natuurlijk ook bij Inter goed is begonnen en ook gewoon een goed track record heeft eigenlijk.
Over de Zerbi heb ik wel een beetje twijfels gekregen dit seizoen. Staat bekend om zijn filosofie, om zijn aanvallende spel. Maar ondertussen staat Sassuolo met een hartstikke talentvol team. Wel gewoon op een 12e plek. Is de verdediging heel erg lek. Bij Sassuolo al het hele seizoen heeft hij daar niks aan gedaan om dat te adresseren. En wordt die potentie daar dus niet helemaal meer waargemaakt. Is misschien heel kritisch, maar elke keer als er een trainerspositie vakant is in de Serie A, wordt de Zerbi genoemd. Vooral ook bij Milan, bij Fiorentina, wat toch wel redelijk grote clubs zijn. Groter dan Sassuolo in ieder geval. Maar de Zerbi heeft tot nu toe nog nergens gepresteerd. Heeft hij nog nergens waargemaakt?
Nee. Maar goed, ja, kijk, hij heeft natuurlijk ook best wel lang bij Sassuolo. Hij zit daar natuurlijk al, wat is het, 5-6 jaar,
denk ik. Verlengd ook, verlengd. Iets minder lang, 3 jaar, denk ik.
Nou, maar goed, het is in ieder geval, kijk, het is ook op zich logisch dat je daar niet mee presteert in de zin van, het is geen goed team. Je hebt heel veel jonge spelers, daar staat Sassuolo natuurlijk een beetje bekend om. Handelshuis, koopt natuurlijk heel veel in combinatie vooral met, of in samenwerking vooral met Juventus. En ik denk, kijk, de grote kracht van de Zerbi is eigenlijk ook een beetje wat Gasperini doet bij Atalanta. Gewoon heel erg aanvallend voetbal. En
altijd, hè?
Altijd. En dat is natuurlijk aan de ene kant, ja, kun je daarvan zeggen van ja, die verdediging is ook belangrijk. Maar het is juist, vind ik, binnen Italië is het ook wel een soort van een soort revolutie eigenlijk, een soort renaissance. Want de Serie A heeft altijd bekend gestaan om het verdedigen en de nul-nulletjes. En je hebt nu inderdaad steeds meer ploegen die ook zien van je aanval is ook gewoon een hele goede verdediging, misschien wel de beste.
Weet je wat, we gaan gewoon niet verdedigen.
Nee, maar en je ziet er, kijk, het is een leuke ploeg om te zien. Ik heb eigenlijk alle wedstrijden van Sassuolo die ik heb gezien, meestal is het natuurlijk wel tegen de grotere ploeg, als het ook op televisie wordt uitgezonden, dan is het wat makkelijk om te volgen natuurlijk. Maar eigenlijk elke wedstrijd speelt Sassuolo gewoon leuk voetbal. En dat is natuurlijk ook wat waard qua entertainment en voor de fans die ze niet hebben trouwens. Maar
nu twee keer op een rij 3-3 gespeeld.
Ik bedoel, dus het is makkelijk om ze te wedden op die manier.
Ja, over 4,5 of over 5,5.
Kijk, het zijn altijd gewoon hele leuke wedstrijden. En ik denk ook dat de Serie die kan echt wel wat. Ik bedoel, wordt niet voor niks ook door Arrigo Sacchi, door Allegri, volgens mij iedere
Barcelona heeft naar hem geluisterd filosofie.
Ja, maar bijna iedere coach die de laatste jaren ook op televisie of ergens anders een interview heeft gegeven over de toekomst van het Italiaanse coachlandschap, zeg maar. Iedereen noemt de Zerbi in één adem met Guardiola en Klopp, maar in de zin van het is zo'n leuk voetbal en dit zijn echt de mensen van de toekomst.
Ja, oké, maar dan kunnen we heel veel namen in een rijtje met Guardiola en dergelijke zetten.
Absoluut. Maar goed, de Serbi moet gewoon lekker naar een iets grotere club. En als hij het daar laat zien, dan
Ik zou het heel graag willen zien. En ik denk dat hij ook bij Fiorentina zeker wel iets zou kunnen presteren. Ja. Want Fiorentina heeft een interessant project. Hebben al vaker genoemd, hebben talentvolle spelers. Volgend jaar middenveld, waar je echt u tegen zegt. Met Amrabat, Castrovilli, Duncan, Pulgar nog erbij. Aanvallende talenten. Chiesa wordt misschien verkocht, maar dan hebben ze alsnog Vlahovic en Sotil, waar ik echt heel veel van verwacht, van die twee. Dus wat dat betreft moet Fiorentina het echt wel kunnen presteren om weer mee te gaan doen om de Europese plekken. Maar dan doet het wel pijn om ze nu op een 13e plek te zien. Maar tegen Lazio liet ze wel wat zien.
Het spel is goed, maar ik denk ook gewoon dat Fiorentina ook natuurlijk heel veel problemen nog, gewoon een beetje structureel, dat die hele die winning spirit zit er gewoon eigenlijk al een tijdje niet meer in. En dat heeft natuurlijk ook gewoon deels te maken met die coaches die daar hebben gezeten.
En met de eigenaars. De eigenaars die niet
inderdaad
ambitieus waren.
De eigenaarwissel sinds vorig seizoen natuurlijk met Commisso die daar nu de grote baas is. En dat gaat eigenlijk vanaf, je ziet gewoon dat het ook veel meer rust is binnen die club.
En er bloeit echt wat hè, met de fans en
het
er is
gaat,
echt een project.
Het gaat echt weer goed. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Ook zeker natuurlijk, wat is nu 2-3 jaar nadat natuurlijk Astori is overleden. Is natuurlijk ook nog een flinke klap geweest voor iedereen daar. Maar ik denk inderdaad wel dat Fiorentina volgend seizoen wel een van de ploegen is die misschien vergeleken met dit seizoen het grootste verschil kan maken op die ranglijst.
En zetten ook wel in op talent, maar ook op ervaring. Want het schijnt dat ze Thiago Silva willen halen. Dat is wel iets wat in de Serie A werkt, hè? Als je een oude rot terughaalt.
En gisteravond Bruno Alves schitteren bij Parma.
En die doet het al 2-3 jaar gewoon hartstikke goed bij Parma. Terwijl iedereen aan het begin dacht, hè, hoe kan Parma nu Bruno Alves, zoals de commentator zei. Hoe kunnen ze nou hem halen? Maar hij presteert en doet het hartstikke goed. En ik denk dat Thiago Silva nog ook zeker in staat is om Fiorentina naar een iets hoger niveau te tillen.
Nou goed, hij is 5'36 natuurlijk, maar goed, in Italië zegt dat niet, niet zo heel veel. Afgelopen week ook Rodrigo Palacio, onze grote vriend met het staartje van Bologna, gewoon nog eventjes een jaartje erbij. Die is 38 op dit moment.
Gaan we terug naar de titelstrijd, denk ik nog eventjes. Even als rode draad van deze mooie podcast van de maandagmorgen. Want Juve speelde vrijdagavond thuis tegen Lecce. Eerste half uur was als van ouds
heel slecht.
Erg slecht. Lecce was misschien wel beter in Turijn. Ja. Daarna een domme rode kaart voor Lucioni, de Lecce-verdediger die de bal onder zijn voet door liet glippen. En Bentancur vasthield. Terecht een rode kaart. Niks op aan te merken. En daarna ging Juve eroverheen.
Ja, in de tweede helft eigenlijk was het vrij vlot wel gedaan. Goed, kijk, we zeggen natuurlijk al heel veel langer dat dit natuurlijk het seizoen is dat Juve te kloppen is. En op basis van het spel is het ook gewoon echt niet goed. Maar wat Lecce deed, was op zich wel opvallend. De meeste ploegen komen ook naar Turijn met gewoon, wij gaan verdedigen. En laat Juve maar het spel maken, want dit seizoen lukt dat niet.
Maar dat is toch dom uiteindelijk.
En op zich is dat, ja.
Het
bijzondere nu van dit Lecce was in ieder geval dat hij van achteruit, je zag ze echt van achteruit opbouwen.
Het blijkt toch dat het heeft wel gebleken dat dat werkt.
Ja, natuurlijk. Dat werkt zeker. Maar het belangrijke is daarbij wel dat je ook gewoon kan voetballen. En we staan er achterin bij Lecce een paar houthakkers. En
Donati.
Voor die rode kaart van Lucioni al 2 of 3 andere keren dat ze inderdaad achterin dan een balletje spelen en dat ze dan net een meter te ver die paas geven. Dan komt er iemand tussen, gigantische kans voor Juventus, die gaat er dan niet in. En bij die Lucioni ook, die krijgt gewoon een hele simpele terugspeelbal. wil hem aannemen met rechts. Volgens mij stuit hij op via zijn linker. Dan via zijn rechts gaat, komt hij dan in de voeten van Bentancur. En die gaat daar over de knie. Luchoni eraf. En goed, eigenlijk daarna nog een, ook nog een paar kansen voor Lecce trouwens. En toen pas na rust ging het echt los.
Maar Lecce groef haar eigen graf.
Ja, maar het is gewoon met dat opbouwen van achteruit. Want die 1-0, het was Cristiano Ronaldo. Nou, goed, actie, bal kwijt. Dan denk je, nou, Lecce houdt die bal in de ploeg. Maar die doen dan gelijk weer iets bizars. Komt die bal voor de voeten van Dybala, die rost hem de kruising in. 1-0.
Fantastisch wel, Dybala. Ja. Als ze die toch even willen kunnen uitlichten, doet het echt heel erg goed. Ja. Zeker, ook, was ook voor de coronastop al wel goed bezig. Toen tegen Inter, fantastisch doelpunt. Begon toen nog wel van de bank. Inmiddels weer een basisplek. En hij laat het zien, want een fantastisch doelpunt tegen Bologna vorige week. Afgelopen vrijdag tegen Lecce, weer een fantastische goal. Nee,
hij kan geen lelijke doelpunten maken.
Nee, hij is toch de beste speler van Juve. Nou, bijna de beste speler van Juve op dit moment, want De Ligt is ook fantastisch.
De Ligt is ook heel goed. Nee, goed, nou ja, Dybala is denk ik... hij heeft natuurlijk ook een beetje een gek seizoen gehad. Want hij is natuurlijk, wat, 2 jaar geleden had hij er volgens mij meer dan 20 in liggen. En nu, ja, natuurlijk afgelopen zomer klein beetje richting de uitgang.
Nou,
geduwd, geschreven, bijna rond met Tottenham. Nu toch gebleven. En je ziet echt gewoon hoeveel kwaliteit hij heeft. Alleen het is, denk ik, bij hem heel belangrijk ook welke spelers om hem heen staan en waar hij naartoe mag uitzakken. Want hij staat, soms staat hij praktisch tussen de eigen centrale verdedigers om die bal op te halen. En dat hij gewoon echt over dat veld kan zwerven, dan is hij op zijn best.
Heeft het te maken met het enigszins het verval van Cristiano Ronaldo? Misschien niet statistisch gezien, maar wel in bewegelijkheid en in explosiviteit. Dat Dybala dat nog wel kan bieden en Ronaldo een stukje minder.
Ja, goed, het is natuurlijk volledig verschillende voetballers. Dybala is veel meer een type Messi natuurlijk dan een... En Ronaldo is natuurlijk gewoon een type Ronaldo eigenlijk. Ja, goed, die kun je nergens mee vergelijken. Het is inderdaad wel opvallend in die zin dat ook Dybala eigenlijk in de wedstrijd dat hij voorheen goed heeft gespeeld, dat ook vaak Higuaín op het veld stond. Dat is natuurlijk een beetje die Argentijnse tango die we ook een paar keer hebben benoemd, ziet. En nu was het dan zonder Higuaín, wordt hij dus ook steeds beter. Dus dat is ook gewoon heel erg positief. Maar nogmaals even over Lecce, want bij die 1-0 gigantische fout, dan maken ze een stomme overtreding, is penalty. Nou, Ronaldo, verschrikkelijke wedstrijd, maar hij heeft dan toch weer zijn doelpuntje te pakken.
Er werd veel over geklaagd op de sociale media.
En terecht, denk ik ook wel. Want
Minne Groenestegen, we zien het wel.
Nee, maar hij speelt gewoon heel negatief. En dat is natuurlijk eigenlijk ook al een paar weken zo. Je ziet gewoon heel duidelijk dat Ronaldo niet echt lekker uit die coronastop is gekomen. Maar natuurlijk vorige week werd hij er volledig uitgesprint tegen, ik weet niet wie zijn directe tegenstander toen was. Maar dat ging ook niet echt helemaal lekker nu. Ja, vrijdag was het ook niet best.
Is heel irritant bezig.
Ja, maar is gewoon de hele tijd aan het zeiken. En je ziet ook gewoon met sprintjes en dingen, je ziet dat hij op de een of andere manier een beetje snelheid heeft ingeboet.
Aan de andere kant staat hij wel gewoon weer op 23 doelpunten, maar 5 minder dan Immobile, die echt een recordjacht is.
En hij had er vrijdag nog 2 kunnen maken.
Ik denk
dat hij met een hat-trick... dan was hij inderdaad echt helemaal in de buurt geweest bij Immobile.
Ja.
Maar goed, ja, uitstekende wedstrijd. En uiteindelijk valt Higuaín nog in. Een minuut later 3-0. En Matthijs de Ligt, hele goede loopactie. Als je hem nog niet hebt gezien, even terugkijken. Want je ziet hem inderdaad, voordat hij die bal binnenkopt of tikt, zie je hem al wijzen van, nou, leg hem daar maar neer. En die bal komt en hij doet het. Ja,
is de Ligt de beste verdediger van Juventus op dit moment?
Ja, absoluut.
Toch?
Ik vind Bonucci is natuurlijk gewoon een beetje een veldheer. Maar die heeft nog veel te veel overtredingen nodig, heb ik het idee. En ook gewoon een paar keer hele onnodige... Het is zeg maar... Ik denk dat De Ligt het meest volwassen is.
Ja,
vergeleken met Bonucci. Terwijl hij pas 20 is.
En
Bonucci natuurlijk al 1000 jaar meegaat binnen Italië.
Maar daar staat Bonucci ook een beetje onbekend. Dat hij nog altijd wat slordigheden in zijn spel heeft. En De Ligt heeft hij er nu al uit.
En het gekke... Ik denk bij Bonucci niet eens dat het echt slordigheden zijn. Maar meer gewoon ook een beetje die onhandigheid soms. En... Ja, hij heeft gewoon zoveel overtredingen nodig. En dat hetzelfde eigenlijk ook over Pjanic. Heb het ook over gehad.
Gaat naar Barcelona.
Dat zijn spelers die zoveel kaarten pakken. Ja. Het is gewoon echt nergens voor nodig. Want als je gewoon slim staat en nadenkt, dan denk je van als je je been op die manier uitsteekt, dan heb je gewoon de bal. Maar die pakken gewoon, ieder seizoen pakken ze die 10, 15 kaarten. En dat is gewoon zo...
Echt totaal onnodig.
En goed, transfers...
Laten we dat in een apart dingetje doen. Laten we dat aparte straks even doen.
Het
draaiboek dat er niet is. Maar goed, wat wel een beetje in het hoofd zit. Ik wil nog heel veel naar Napoli. Want Isaac van Achelen is onze Italië-correspondent. Sinds vorige week maakt hij elke week een column voor ons.
In de podcast.
In de podcast, inderdaad. In onze iPod-voorstelling. En dat doet hij op maandagmorgen om 1:00 of 8:00. Bladert hij even de krantjes door. En vandaag doet hij dat weer.
Ciao da Amici Sportivi. Een fine settimana met gemengde gevoelens hier in Rome. Ik was zoals altijd een neutrale toeschouwer voor de televisie. Ook al hoopte ik op een winst van Lazio om de strijd om de Scudetto zo spannend mogelijk te houden, ik was degene die ongeluk bracht toen Lazio op achterstand kwam. Isaac, portis fortuna. Of zoals ze hier in Rome op een vulgaire manier zeggen, portis figa. Gelukkig kon Lazio de wedstrijd omkeren en de sfeer op de verjaardag van mijn kameraad een echte Laziale terugbrengen. Maar gisteravond tijdens de pizza en birra bij mij thuis was ik dus wel degene die ongeluk bracht volgens de Romanisti. Non veniamo più a guardare la partita a casa tua. Wij komen geen wedstrijden meer kijken bij jou thuis. Ze zijn allemaal bijgelovig hier. Roma ging dan ook lelijk onderuit tegen Milan. In de Corriere dello Sport deze ochtend veel aandacht voor de twee clubs uit de hoofdstad. Chi l'ha vista? La Roma dura un tempo. Sparisce insieme a Zego. 0-2. Wie heeft Roma gezien? Roma duurde maar één helft en verdwijnt samen met Zego. 0-2. Fonseca zegt dan ook, partita regalata, een wedstrijd cadeau gegeven. En hij maakt zich zorgen om de fysieke gesteldheid van zijn ploeg. Roma staat nu op 9 punten van Atalanta en kan de Champions League zo goed als vergeten. Simone Inzaghi daarentegen zegt, orgoglioso della Lazio. In het elftal waar Javan Andersson zijn debuut maakte, gaf Inzaghi een applaus na de 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Fiorentina. La Lazio toonde karakter en de Champions League is onze Scudetto. Wat er nog meer zou kunnen gebeuren, zien we wel, zegt Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport heeft twee woordgrapjes op de voorpagina. Rebic, oftewel Rebic, de grote man bij Milan. De eerste overwinning met een grootse Pioli. En Ribaltinter. Inter stond op omvallen, Conte zag het somber in, maar een goede comeback op het einde van de wedstrijd met doelpunten in de 84ste en 87ste minuut. Ook wordt nog even benadrukt dat Lukaku en Lautaro Martinez vorige week nog het droomkoppel droog bleven staan. In Tutto Sport de meeste aandacht voor Arthur. Juve Arthur, che affare, e ora Milik. Wat een deal. En nu Milik. Er werd al aan de deal met Arthur gewerkt voor de coronastop, maar gaat nu de boek in als de eerste aanwinst na de coronastop. Nu maar zien of ook een deal met Napoli wat betreft de Arkadiusz Milik kan lukken. De oud-Ajaxiet staat ook op de radar bij Atletico Madrid en Tottenham, aangezien hij zijn contract niet heeft verlengd bij Napoli. En volgens de krant hoopt hij op een hereniging met Sarri. Dat wordt vervolgd. Alla prossima.
Ja, column van Isaac over Napoli, waar het goed gaat. Hebben we het vorige week al even over gehad, maar nog wel een beetje rumoerig is. Callejon gaat niet verlengen. Tenminste, gaat kort zondag verlengen, want die blijft wel tot het einde van het seizoen bij Napoli. Ja. En ook Arek Milik gaat dat niet doen. Zijn contract loopt af in 2021. Maar dat houdt in dat hij een transfer gaat maken deze zomer.
Hij moet nu verkocht worden als er nog iets van
En daar vraagt Napoli een flink bedrag voor. Namelijk 40 tot 50 miljoen euro, wat echt gigantisch is voor een speler die nog maar 1 jaar onder contract staat in Napels. Zie jij hem bij Juve?
Ja, uiteindelijk toch niet, denk ik.
Nee, ja. Atletico is ook geïnteresseerd.
Nou, ik vind hem inderdaad eerder een speler voor Atletico, denk ik. Ik vind het heel lastig sowieso ook als je kijkt naar die spitspositie in Turijn, wie daar dan echt goed zou passen. Ik heb nog niet echt een hele adequate vervanger voor Higuain daar in gedachten. Maar goed, ja, Milik, ik ben altijd wel gewoon fan van hem geweest. Natuurlijk ten tijde van Leverkusen viel die op omdat hij natuurlijk heel jong was en een gigantisch schot had in zijn linkervoet. Toen naar Ajax vond ik hem ook gewoon echt uitstekend spelen eigenlijk het grootste deel van de tijd. Maar hij heeft nooit overtuigd.
Nee.
En het was natuurlijk een gigantische verrassing toen al dat hij voor 36 miljoen geloof ik naar Napoli ging.
Ja.
En goed, ik snap op zich van Napoli kant ook wel dat ze dat in ieder geval terug proberen te krijgen. Ook vanwege het feit dat hij eigenlijk praktisch 2 seizoenen heeft gemist door die knieblessures. Maar goed, ja, ik denk dat het voor heel veel clubs een hele waardevolle toevoeging is. En ik snap ook wel inderdaad dat Napoli nu ook zegt van we willen er nog best wel een flink bedrag voor.
Komt al een redelijke revolutie in Napels, denk ik. Mertens heeft verlengd, Callejon gaat weg, Milik weg, Alan gaat zeker vertrekken, Koulibaly staat op het punt om ergens anders heen te gaan. Denk je dat Napoli met een paar goede versterkingen weer terug kan gaan naar die top 4 en misschien wel naar een naar misschien nou een plek waar ze kunnen meedingen om de titel?
Nou, ik denk, sorry voor alle Napoli-fans die ons wekelijks beluisteren.
Fanatiek zijn ze.
En heel fanatiek zijn ze. Ik denk dat het gewoon nu even weer een periode is dat het zo'n paar jaar weer een soort van opbouw is. Eigenlijk de selectie die Napoli dit jaar en vorig seizoen had, was denk ik weer een soort bovenkant van de curve, zeg maar. Een soort toppuntje. Mm-hmm. Waarin heel veel spelers zaten die er en al heel lang zaten. Met Mertens, Callejon onder andere natuurlijk.
Insigne eigenlijk net zo goed.
Insigne natuurlijk, die zit natuurlijk echt door zijn hele leven. Dat eigenlijk, zeg maar, die ervaring en die soort pijlers van de club zijn die. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je die hebt. En daar gaat er nu natuurlijk in ieder geval met Callejon gaat er eentje vandoor. En als inderdaad ook spelers dan die kwalitatief gewoon echt goed zijn. En ook voor een Napoli als Alan, al is die natuurlijk dit seizoen wat minder. Maar vooral natuurlijk met Koulibaly. Als die zouden vertrekken, dan dat is echt niet makkelijk op te vangen. Het is niet voor niks dat De Laurentiis natuurlijk 100 miljoen vraagt voor Koulibaly.
Maar top 4 moet er wel in blijven kunnen zitten.
Ja, Europa League plekken denk ik. Ik zou eerder 5, 6.
Dus samen met...
Je ziet wel echt dat die top 4 nu... Ja. Denk ik Juve, Lazio, Inter, Atalanta. Dat verwacht ik dat de komende jaren ook wel zo zal
Lazio
blijven.
Ook?
Ik denk dat Lazio daar ook zeker tussen zal zitten. Die zijn natuurlijk nu ook weer met Kumbula bezig. Een van de beste verdedigers van Italië.
Van Verona nu. Van Verona. Waar Juve en Inter ook achteraan zitten.
En naast lijken te grijpen.
Ja.
En goed, ik denk eigenlijk dat nu de huidige top 4... dat ook wel de top 4 zal blijven voor in ieder geval de komende 1-2 seizoenen. Eventueel als Milan of Roma een keer een goed seizoen heeft dat die daartussen komen. En een van die andere 4 eruit stoten. Maar ik denk dat het voor Napoli net even weer nu een paar jaar ietsjes minder gaat, om dan vervolgens weer gewoon wel weer omhoog te gaan.
Want als we nu even naar die Europa League plekken kijken, als je 5e wordt, kwalificeer je direct. 6e en 7e dacht ik voorronde. 7e
is alleen als Napoli als bekerwinnaar, dat is die rode ticket in de top 6.
Ja, exact. En daar gaat het eigenlijk tussen Roma, Napoli en Milan. Want Parma en Verona, die zijn super wisselvallig. Verona iets ingestort toch, wat hartstikke normaal is en zeker geen ramp. Was wel leuk geweest als zij zich hadden gekwalificeerd, maar goed. Dus gaat het toch weer om de usual suspects. Roma, Napoli en Milan. Waarvan Milan gisteren belangrijke zaken deed. Wonnen thuis met 2-0 van Roma. Sander blij. Nou, ik blij voor Sander. Jij blij voor Sander.
Even dat je zei dat jij blij was. Nee,
ja. Klein succesje voor de Rossoneri. Als we even kijken bij Milan. Wat moet er daar dan gebeuren om terug te gaan naar de oude glorie? Want misschien is het interessant om het iets breder te trekken dan alleen dit seizoen. Komt in de zomer waarschijnlijk weer een revolutie. Ralf Rangnick schijnt een belangrijke man te worden. De man die nu bij Leipzig zit en daar ook alle lijntjes heeft uitgezet, zeg maar. Alle plannen heeft gemaakt. Kan dat misschien nu gaan doen bij Milan? Is dat iets wat kan gaan werken in Italië?
Ik denk wel dat het kan werken, maar ik denk ook zeker dat bij Milan dat het ook inderdaad weer gewoon een paar jaar gaat duren.
Nog een paar jaar.
Maar goed, kijk, het hele probleem is, er zijn nu de afgelopen jaren volgens mij 4 verschillende eigenaars en 4 verschillende sportieve directeuren en 4 verschillende technisch directeuren. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon als club zoveel nood aan aan stabiliteit ook binnen zo'n hele organisatie.
Want iedere keer
denk je dat het goed gaat en dan precies, komt nu voor het seizoen. Ja, Maldini, oud speler.
Boban, echt Boban heel erbij. Goed. Sterke mannen aan het roer.
En dan denk je, dit gaat het dan worden. Ja. En dan vervolgens na een half jaar hoor je allemaal van, het is weer chaos achterin en ze gaan weer weg. En contract niet verlengd en ruzie. En weer een nieuwe eigenaar en weer dit en weer dat.
En ondertussen zit het hedge fund Elliott er nog steeds achter uit Amerika. Ja. Die doen eigenlijk niks. Hebben Ivan Gazidis, die voorheen bij Arsenal zat aangesteld als president. Ondertussen doet Gazidis ook niks om de rust te bewaken. Heeft in augustus 2019 geloof ik een heel groot interview gegeven in de Gazzetta dello Sport. Waarin hij al zijn plannen aankondigde. Toen Boban aangesteld, Maldini aangesteld als twee belangrijke technische mannen. Maar al die plannen zijn weer in de ijskast gezet, want er kwam niks van terecht. Milan draaide niet. Ja. Gianpaolo, de trainer, aan het begin van het seizoen eruit gestuurd. Pioli doet het nu echt heel erg aardig, vind ik. Zou zeker een kans verdienen om langer aan te blijven dan tot de zomer. Maar ondertussen schijnt ook wel weer dat hij het veld moet ruimen. Zeg je dat zo, het veld ruimen? Ja, ik dacht het wel. Ik twijfelde er even over. Zo net ook bij Goef en Gaafde. maar goed, dus hij schijnt ook weer weg te gaan. Milan, chaos, in brand nog steeds. Ibrahimovic boos. Ibrahimovic heeft een discussie gehad met Gazidis op Milanello, waarin hij hem confronteerde met het feit dat Milan al jaren niet weet wat ze aan het doen zijn daar. Dat de plannen niet, nog steeds niet worden waargemaakt. Dat ze echt een matige selectie hebben, want het is een matige selectie. Want er moet echt heel veel gebeuren om terug te gaan naar het niveau van Weleer. Oké, dat is misschien niet haalbaar, maar naar het niveau van Lazio, Atalanta en Inter mag er tegenwoordig ook wel bij
staan. Als Milan zijn, dan moet je gewoon natuurlijk in de top 4 ieder seizoen eindigen. Dat is een vereiste. En dat is nu eigenlijk al zo lang niet gebeurd, of in ieder geval niet structureel gebeurd, dat je ook echt denkt van, nou, die hebben inderdaad horen bij de 4 beste ploegen van Italië.
Vorig jaar wel enorm veel pech gehad op de laatste speeldag. En toen zijn ze net 5e geëindigd met Gattuso. Op de laatste speeldag bij Spal. Inter tegen Brescia super veel geluk gehad, waardoor Inter toch nog voorbleef. Als het toen was gebeurd, als ze toen 4e waren geworden, ben ik ervan overtuigd dat ze een heel ander seizoen hadden gehad dit jaar.
Nou,
dat
absoluut,
is namelijk het startpunt, het nulpunt. En dat is er nu nog steeds niet.
Nee, daar heb je gelijk. Maar je ziet nog steeds zoveel middelmatigheid voor zo'n grote club. En er zijn natuurlijk wel een paar spelers, buiten categorie wil ik niet zeggen, maar je ziet gewoon een paar spelers die gewoon echt goed zijn. Natuurlijk Donnarumma op doel. Denk dat iedere Italiaanse ploeg jaloers op kan zijn. Je hebt Bennacer op het middenveld.
Romagnoli sta je over
niet. Romagnoli inderdaad nog in de verdediging. Ze hebben nu natuurlijk met Rebic ook gewoon een speler die 50% van de doelpunten in 2020 maakt ongeveer. Dus er zijn echt wel een paar spelers waarvan je denkt van daar zit echt toekomst in. En als je om dat soort jongens heen iets bouwt, dan is dat echt gewoon prima. En dan kun je inderdaad een beetje vooruit. Alleen het nadeel is dat er zoveel middelmaat omheen loopt.
Zeker. Maar alleen gisteren was het wel knap, denk ik, tegen Roma. Die 2-0.
Nee, dat sowieso.
En daar stond wel een elftal waarvan ik dacht, als deze lijn wordt ingezet, dan snap ik het wel. Een duidelijk plan, een duidelijke aanpak. Het was een hele slechte wedstrijd, eigenlijk niet om aan te zien. Maar wel knap dat je thuis met 2-0 wint van Roma.
Dat denk ik sowieso.
En ook op een overtuigende manier. Çalhanoğlu doet het
die is heel goed
prima
uit de coronastop gekomen. Nu gescoord, strafschop in de laatste minuut.
Tegen Lecce hartstikke goed. Dus er zit wel iets.
Maar ik denk dat ook vooral te danken is aan die Pioli, want het is gewoon hele een pragmaticus, iemand die gewoon die weet wat hij wil en hij lost het dan zeg maar zo goed mogelijk op het veld. Alleen buiten het veld is het nog steeds gewoon zoveel chaos en dat is een beetje het nadeel.
Pioli ziet er wel altijd stijlvol uit. Vond het gisteren wel weer geniet. Ja. Had bij Fiorentina altijd een paarse kooltrui aan. We gisteren een witte lange mouwen polo. Dat zijn ook de mooie dingen van het Italiaanse voetbal.
Het is een mooie fan, maar goed, het is geen fantastische coach die Milan terug inderdaad naar die glorietijd zou brengen. Maar het is gewoon wel een coach dat als jij een bepaald resultaat wil halen en op een bepaalde plek op de ranglijst wil eindigen, denk ik dat hij gewoon een hele geschikte man daarvoor is. Maar
het zou te gehaast zijn als ze hem nu al de deur wijzen in de zomer.
Ja, maar goed, dat is dus een beetje het probleem. Want ik denk ook dat Gattuso gewoon veel te snel en veel te makkelijk weggelaten is vertrokken daar. En dat zie je natuurlijk ook regelmatig met Seedorf, die het eigenlijk ook helemaal niet slecht heeft gedaan bij Milan. Er is daar gewoon te veel chaos om te zeggen van, hey, ondanks dat het niet helemaal lekker ging en ondanks dat er verbeterpunten zijn, geven je de tijd. En
dat is het nadeel van de grote historie. Want als je kijkt op basis van de afgelopen 10 jaar, is er geen enkele reden om iemand te ontslaan bij Milan die 5e eindigt.
Nee.
Geen enkele reden. Dat is oprecht de historie van Milan, dat je terug naar de top moet, dat je eigenlijk de Champions League moet willen winnen. Die coaches worden allemaal afgerekend op die historie, op dat feit. En ik denk dat ze misschien ook in het bestuur en ook misschien als fans een stapje terug moeten doen. Dat je niet iemand moet afschrijven die het wel degelijk op de rit heeft. 5e wordt achter 4 ploegen die echt
beter zijn,
waar wel een goed plan is, waar wel beleid wordt gevoerd. En dat kan je denk ik bij alle 4 de teams bovenin zeggen. Bij Roma, die staan ervoor, kan je dat iets minder zeggen, maar goed. En dan kan je verder gaan bouwen. Ja. Als Pioli nu wordt afgerekend als hij 6e wordt of 5e, dat is onterecht. Want hij kwam erin, toen stond Milan nog in het rechte rijtje, dacht ik, onder Gianpaolo. Nee. Heeft nu aardig op de rit. Laat zijn beste spelers renderen. Hè? Met Rebic is dat zeker belangrijk. Die overigens nog steeds niet echt van Milan is. Hij is van Frankfurt. Moet nog heel wat gebeuren om hem definitief in Milaan te houden. Maar dan kan je doorbouwen. En ik denk dat het verstandig zou zijn om Pioli, à la Spalletti bij Inter heeft gedaan, 2-3 jaar aan te houden en dan de stap te zetten.
En goed, ik denk dat het daarbij ook belangrijk is, juist misschien als je van die mensen van buitenaf eigenlijk met Gazidis, al is dat natuurlijk niet echt een hele sympathieke en hele geschikte vent op basis nu van die eerste maanden dat je hem binnen Italië meemaakt. Maar zo'n Rangnick, ik denk dat het heel verstandig is ook om gewoon juist mensen te hebben die niks meer te maken hebben gehad met die glorietijd. Dat je daar op, dat je het op die manier een beetje automatisch loslaat omdat die mensen er niet meer zitten. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor die club zelf, dat ze ja, die nieuwe positie zeg maar een beetje
accepteren. En als je een nieuwe trainer aanzet, moet hij echt wat toevoegen. Dan moet het een type Nagelsmann zijn of iets dergelijks. Dan moeten ze niet als Pioli ontstaan met Shevchenko of een andere oude legende van Milan aankomen. Want dan ga je weer van vooraf aan beginnen. Maar goed, dat is interessant. Milan kwalificeert zich eventueel wel voor de Europa League. We moeten nog ontscheiden met Napoli en Roma. Roma behandelen we weer even een andere keer, denk ik. Anders blijven we het lang zitten bij de grote clubs. Als we iets naar beneden gaan, is het echt heel erg spannend. Lecce draait heel slecht. Staat op 26 punten. Maar ploegen die ook er niks van bakken zijn Genoa en Sampdoria. Allebei op 26. Wie van die drie welke twee van de drie, zou ik het zo stellen, vind jij dat ze verdienen om erin te blijven?
Nou goed, ik denk, ik heb het vorige week natuurlijk ook gezegd, Lecce, prachtige regen, kwam met Puglia, prachtige stad, superlekkere pasticciotti. Als je ooit in Lecce bent, moet je een pasticciotto moet je gaan halen op het plein.
Café Lecce's is ook heel lekker.
Heel erg, culinair is het verantwoord, voetballend is het verschrikkelijk. Maar goed, ja, ik heb het vorige week ook gezegd, je hebt ook een beetje het verschil tussen Noord en Zuid natuurlijk in Italië. En Lecce is één van de weinige zuidelijke ploegen. Ja. Dus op basis daarvan zou ik het leuk vinden als die erin blijven. En goed, we hebben het ook al heel vaak gezegd, Genoa, Sampdoria, het voetbal lijkt nergens op.
Nee,
en eigenlijk
maar is echt schrikken.
Op dit moment zou ik dan zeggen, nou, laat Sampdoria dan maar een keer een jaartje degraderen, want dat is echt verschrikkelijk. Bij Genoa heb je nog van, er zit nog een soort idee achter qua aankopen en jeugd.
Dat valt me wel
het
nog
valt
vies
ook
tegen,
steeds
hoor.
Meer tegen, inderdaad.
Ik zat Genoa Parma te kijken vorige week, dinsdag, dacht ik. Ja, dat was dinsdag. He, zoveel voetbal, zoveel dagen voetbal, dat je de dagen niet meer onthoudt. Maar, en dat was echt heel slecht. Tegen Brescia zaterdag heb ik even gemist. Maar kwamen ze ook met 2-0 achter. Brescia, dat eigenlijk zo goed als gedegradeerd is. Werd nog wel 2-2, maar zulke soort wedstrijden moet Genoa gewoon winnen. En dit zijn echt allemaal belangrijke weken voor deze ploegen. En ik denk dat misschien moet Udinese er ook nog wel bij worden betrokken, want die staan op 28. Ja. Nou, die ploegen die echt historisch gezien altijd in de Serie A spelen, of bijna altijd, kunnen echt wel gaan degraderen, hoor. Want Lecce hoeft maar één keer te winnen en ze floepen eroverheen. Ja. En Genoa, vooral Samp is echt...
Sampdoria is echt schrikbarend slecht. Ik heb echt al zo lang niks goeds meer gezien. En dat is ook heel jammer natuurlijk. Was het vorig jaar met Quagliarella dat hij topscorer werd?
Ja.
Nou, nee, goed, kijk, dat is ook zo zonde van zo'n seizoen, zeg maar. En toen was het ook niet goed. Maar dan had je in ieder geval op die manier daar nog wel iets van te genieten. Maar voor je gevoel bij Sampdoria, er is echt ook geen enkele speler van je denkt van, die zou ik ergens anders nog wel willen zien. Want het is echt gewoon heel erg verdrietig.
Gisteren tegen Bologna. En Bologna komt daar dan met 0-2 voor. En dan zie je dat zij het wel slim hebben gedaan daar in Bologna. Barrow van Atalanta gehaald. Orsolini, dat zijn twee jonge jongens. Die allebei van een topclub komen. Ja. Atalanta reken ik dan even als topclub. En zij komen met een enorm talentvol elftal. Komen ze aan daar in Genoa. En dan denk ik, dit is the way to go voor zulke soort teams. Hè? Ja. Zet een project neer. Maak duidelijk dat jij bereid bent om in jeugd te investeren. Doe dat gepaard met het investeren in ervaring. Hè? Zo net even Rodrigo Palacio genoemd, die zijn contract heeft verlengd. Maar wat er bij Bologna gebeurt, is wat dat betreft heel bijzonder en heel goed. Dit is een team dat ook in het verleden tegen degradatie heeft gevochten. Dat in de Serie B heeft gespeeld.
Eigenlijk vorig seizoen, voordat Mihailovic kwam, stonden ze weer op het punt om te gaan degraderen.
En
praktisch.
Daarna onder leiding van de Amerikaanse eigenaars ook. En Joey Saputo zit daar. Die eerst samenwerkte met Tacopina, die nu bij Venezia zit. Die hebben een duidelijk plan. En dat werkt gewoon. En dat zie je. En zo'n Barrow is echt een fantastische speler voor Bologna. Waar ze ook op een gegeven moment geld aan gaan verdienen. Orsolini is een speler waar ik niet een grote fan van ben, was ik wel. Toen dacht ik, hoe kan je nou, dit is een soort Politano. Ja. Het is gewoon Politano.
Het is een soort omgekeerde Robben. Is het
toch? Eigenlijk. Het is een omgekeerde Robben. En hij paast niet af. Nee. Hij paast niet af. Ik zag het tegen Juve. Ik dacht, dit is echt ziek. Hij heeft denk ik 3 keer de bal overgespeeld. Hij komt elke keer van rechts naar binnen met zijn linkerbeen. En hij probeerde echt alleen voor eigen glorie te gaan. En Politano is eenzelfde soort type. Die was van Inter, zit nu bij Napoli. Maar goed, dat is wel een speler die interessant is. Werd ook al een keer opgeroepen voor het Italiaanse nationale elftal. Juve heeft geen optie meer om hem terug te kopen, schijnt. Maar daar zijn afspraken gemaakt. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja. En het is een Italiaans talent. Maar Bologna, Sassuolo, dat is voor de teams als Sampdoria en Genoa the way to go.
En ik denk natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te zien wat voor invloed dat heeft op een seizoen en eigenlijk op je hele club, is ook gewoon het in handen hebben van een gloednieuw stadion. Of in ieder geval het hebben van een mooi nieuw stadion.
Ja, precies.
Want je ziet ook dat eigenlijk Juventus sinds het eigen Allianz Stadium, dat die ook weer een extra stap hebben gezet. Bologna krijgt nu natuurlijk volgend jaar of over een paar jaar krijgen ze de nieuwe Renato Dallara. Waar een flink ik weet niet wat voor metalen kap omheen wordt gelegd. Ja, in ieder geval dat het ook weer een stuk wordt gemoderniseerd. Ja. Udinese heeft natuurlijk sinds een paar jaar dat ze in het Friuli spelen. Dacia Arena.
Die is helemaal, dat is wel het oude stadion, maar is helemaal gerenoveerd ook.
In de Serie B heb je Frosinone, die nu in het eigen nieuw stadion speelt. Dus dat soort clubs, je ziet automatisch dat ook gelijk automatisch iets meebrengt. En wat dat betreft denk ik ook dat sowieso natuurlijk, er wordt veel gezegd ook binnen Italië over ploegen die natuurlijk een stadion delen, wat natuurlijk ook Genoa en Samp doen. Ik denk dat het belangrijk is, zeker als je ook gewoon een beetje een ambitieus plan hebt, dan moet eigenlijk het eerste wat op het eerste agendapunt is bijna van we moeten gewoon naar een goed, mooi, nieuw stadion. En het kan ook echt.
Het punt
makkelijk is,
en daar zit Fiorentina-eigenaar Commisso, die we al hebben genoemd in de podcast, zit daar heel erg achteraan, dat de bureaucratie in Italië nog steeds tegenwerkt. Fiorentina wil al 10 jaar naar een nieuw stadion. Ja. Het plan van Roma om een nieuw stadion te krijgen ligt er al 15 jaar. Ze krijgen het niet. Dus dan is de potentie om door te groeien wordt gewoon gehalveerd. Terwijl als zo'n soort ploegen, hetzelfde bij Milan en Inter, die al jaren naar een nieuw San Siro willen. Het wordt gewoon tegengehouden door de Italiaanse bureaucratie. En op dit moment kan je het ook voorstellen.
Moment is dat logisch.
Ja, het land heeft het financieel lastig. Dus
ik denk dat dit juist dan het moment is om het wel te doen, want het creëert natuurlijk gigantisch veel werkgelegenheid ook.
Ja.
En ik denk ook aan de hand van, het heeft natuurlijk ook een klein beetje tegengezeten misschien bij dat soort ploegen, dat ze natuurlijk ook altijd zelf heel veel Italianen binnen die organisatie hebben gehad. Dat het automatisch ook intern een beetje wordt tegengewerkt.
En chaos. Meer,
het is het natuurlijk ook een beetje een soort way of thinking. Als jij opgegroeid bent met al die bureaucratische regeltjes en alles langzaam en op zijn tijd, dan ga je dat automatisch ook in je werk een beetje doorvoeren. En ik denk nu juist met natuurlijk de komst van al die buitenlanders, Amerikanen, weet ik veel.
Maar het kan ook op de Italiaanse manier. Want bij Atalanta loopt er praktisch geen buitenlander in de technische staf en ook niet hoger bij het bestuur. Zij hebben een duidelijk plan gemaakt, hebben ook een stadion dat op dit moment wordt gerenoveerd, een andere naam heeft gekregen, de Wies
Stadion.
Ja, precies. Ja. En wat echt hartstikke mooi is geworden, want de sfeer is zeker gebleven. De Curva Noord, waar de harde kern staat, is daar echt hartstikke fanatiek en heeft gewoon nog staanplekken en dat werkt echt hartstikke goed. Dus dat kan ook bij andere teams. Alleen, dan moet je een beetje hulp hebben van de gemeente en van de burgemeester. En in Milaan hebben ze dat niet met Sala. In andere steden hebben ze dat ook niet. En het Marassi, dat kan echt niet meer van Sampdoria en Genoa.
Het is ook niet best.
Maar goed,
ik denk ook dat dat wel een beetje mee bijdraagt aan toch wel een beetje de achteruitgang eigenlijk die je bij Genoa en Sampdoria ziet.
Ja.
En dat is heel jammer om te zien.
Echt jammer. En zeker als je ziet dat het wel kan en dat er potentie is. En bij Fiorentina moet het er nog uitkomen, maar daar zijn ze ook goed bezig om dat te bewerkstelligen. Nu nog bij Genoa Sampdoria. Alleen bij Genoa moeten ze zich dan ontdoen van de eigenaar. En bij Sampdoria net zo goed, want dat zijn twee knotsgekke mannen die aan het roer staan. Preciosi bij Genoa, Ferrero bij Sampdoria. Dat zijn mannen die zo snel mogelijk weg moeten daar en moeten worden vervangen door iemand die wel inziet dat je beleid kan maken en zonder de boventoon te laten voeren. Maar dat was eigenlijk weer de Italiaanse voetbalweek. Doelpunt van de week.
Zullen we dat nog eens erin gooien?
Ja.
Mooi rubriekje.
Ja, en nou ook misschien eventjes de gebeurtenis van de week, want dit is wel iets wat ook vaker gaat gebeuren, denk ik, de komende periode. En het is best wel een bizar verhaal, vind ik.
Ja.
Robin Olsen is een keeper die vorig jaar mislukt is bij Roma. Was de opvolger van Alisson. Maakte veel blunders, werd weggeschreven, vertrok. Werd verhuurd aan Cagliari. Maar ook echt verhuurd. Dus zonder optie te kopen, het was gewoon een jaar huur. Maar als Robin Olsen 18 wedstrijden voor Cagliari zou spelen, zou Cagliari hem 900... Zou Cagliari hem... zouden ze Roma 900.000 euro moeten betalen. Maar hij had er 17 gespeeld. Toen werd Cragno weer fit. De talentvolle keeper van Cagliari. Olsen op de bank, want hey, we willen niet nog 900.000 euro moeten betalen aan Roma. Dus Cagliari ging naar Roma en zei, weet je wat, we hebben het echt een beetje zwaar door de coronacrisis. Financieel kunnen we niet nog een klap hebben. Kunnen wij Olsen gebruiken zonder dat wij die extra bonus aan jullie hoeven over te maken? Roma zei nee. Dit zijn afspraken. Jullie hebben hem al praktisch gratis gehuurd. Als hij nog een keer speelt, zijn de afspraken de afspraken. Dan moeten jullie geld gaan betalen. Toen heeft men bij Cagliari besloten om Olsen niet meer te laten spelen. Geen enkele minuut. Dus zijn naar hem toe gegaan en hebben gezegd, hey Robin, vanaf nu zit je op de bank of op de tribune. Je maakt geen minuten meer. Klaar. Want anders is de financiële grap te groot. Grap. Ja, een financiële grap. En toen heeft Olsen gezegd, weet je wat, prima. Maar dan ga ik per 1 juli, wanneer het huurcontract afloopt, terug naar Roma. Dan ga ik niet hier nog 2 maanden extra verlengen om het seizoen af te maken. En dan pas terug. Dan ga ik nu liever gewoon naar de hoofdstad en zie ik daar wel wat er gebeurt. Mag hij overigens niet meer spelen bij Roma, maar dat er zeiden. Nou, dat gaat gebeuren. Olsen per 1 juli terug naar Roma. Maar daar mag je niet mee trainen met het eerste elftal. Daar moet hij namelijk bij de Primavera mee trainen of iets anders apart doen. Ja, die is een soort van verdronken in de coronacrisis op deze manier, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje... Kijk, je kan op 2 manieren daarmee omgaan. En nu vanuit Olsen snap ik het in dit geval heel goed.
Ja.
Maar als je dan weer de andere kant van het verhaal hoort bij Callejon, die zegt van nou, ik heb hier nu zo lang gespeeld bij Napoli. En goed, mijn contract loopt af, maar natuurlijk met alle liefde ga ik nog lekker 2 maandjes door. En weet je, dat salaris maak je daar niet druk om. Geef een kleine mini-bonusje of zo, dan vind je het prima. En dat is natuurlijk de andere kant.
Maar hij kan er niks aan doen.
Goed, ja, in dit geval is Olsen natuurlijk echt een beetje het kind van de rekening. Ja. En dit is natuurlijk ook schandalig wat Cagliari flikt.
En het is schandalig wat.
En goed, kijk, als het nou puur van kwaliteit is. Ja. Kijk, ik snap best dat je Cragno de eerste... Dat is gewoon een hele goede keeper. Dus op zich is dat natuurlijk niet zo bizar. Maar dat je gewoon nu al zegt van... Hey, Olsen maakt gewoon geen minuut meer... omdat je niet 900.000 euro kan missen... terwijl je afgelopen zomer voor 45 miljoen Barella naar Inter laat
vertrekken. Dat bedoel ik, ja.
Het is gewoon een beetje krom en... Kijk, die hele coronacrisis, tuurlijk heeft een gigantische impact... en dat weten wij waarschijnlijk niet eens hoe groot dat is. Maar dit is wel gewoon
het is een principe kwestie geworden. Ja, en blijkbaar vinden ze het prima om bij Cagliari... dat ten koste van hun eigen mensen te laten gaan. En ik vind dat bizar. En alleen, je gaat het vaker zien, want... Alexis Sanchez wordt door Inter gehuurd van Manchester United. En Moses van Chelsea. En Marotta, de technisch directeur van Inter, zei gisteren... Ja, we hebben nog geen akkoord. We hebben er nog niet over gezeten. Maar normaal gesproken zouden ze terug moeten keren op 1 juli naar Engeland. Ja. Hebben nog niet over gezeten. Want er is geen tijd voor, of weet ik veel wat. En daar is ook nog maar zien en kijken wat er gaat gebeuren. En of United en Chelsea daar flexibel in zijn. Nou ja, dat gaan we in de gaten houden. Wat we nog wel even moeten doen is de lezerspost beantwoorden.
Ja,
even wat korte vragen. Van Dosti, van het dikke volger en Serie A-liefhebber. Bij welke club zien jullie Arthur Boga van Sassuolo graag spelen?
Arthur Boga?
Jeremy Boga. Jeremy Boga.
Arthur, die gaat naar Juve natuurlijk. Dat zal vandaag waarschijnlijk worden bevestigd.
Ja.
Ja, Jeremy Boga, ja, het is een fantastische speler, komt bij Chelsea vandaan. Nu Sassuolo, werd al gelinkt tot Napoli, werd ook al genoemd bij Juventus, geloof ik.
Wel te grillig voor Juve. Of
ja, maar ik denk inderdaad dat Napoli nu denk ik een goede tussenstap is.
Ja.
Natuurlijk Sassuolo, ja, een beetje rechter rijtje. Ik denk dat het nu, hij moet niet direct naar de top, gewoon net even iets daaronder. En ik denk met wat we nu net eerder deze aflevering hebben gezegd, dat Napoli... nu niet absoluut de top is. Dus ik denk dat eigenlijk een hele goede plek zou zijn om ja, voor een vervolgstap. Maar goed, dat die jongen fantastisch kan voetballen afgelopen. Wanneer was het? Gisteravond
nog twee
goals.
Ja, ja.
Ja, het is echt een heerlijke voetballer. En ja, het is opvallend dat als je het niet maakt bij Chelsea, dat maakt eigenlijk geen reden uit. Als je ziet wat voor spelers er nog vandaan komen. Pastalic, Atalanta,
ja,
heel waardevol. Nu Boga bij Sassuolo.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook al eerder gehad met, ik ging nog iemand noemen. maar nu weet ik het niet meer.
Ik weet ook niet meer.
Kevin De Bruyne bijvoorbeeld.
Ja, ja zeker. Ja, met Sala, al die namen. Ja, heel Sala, het beste voorbeeld nog bij Fiorentina en bij Roma er leeft.
Ja, dat is heel knap.
Gaan we door naar de volgende vraag van Minne. Hebben we al even behandeld, dus doen we even kort. Jullie ook zo genoten van Cristiano Ronaldo vrijdagavond? En een betere vraag, of tenminste interessantere vraag, denk ik. Op welke posities moet Atalanta zich nog verbeteren om mee te kunnen doen om de titel volgend seizoen? Ik denk daar in de verdediging misschien. Ja, centraal in de verdediging. Ze hebben daar prima namen lopen die eigenlijk ergens anders niet zijn geslaagd. Bij Atalanta dat wel doen, omdat het best wel een uniek systeem is. En ze moeten goed kunnen voetballen en fysiek sterk zijn. Maar daar kan zeker nog wel iets worden gedaan om Atalanta te verbeteren. En in de breedte zijn ze vrij sterk. Want je ziet dat Malinovski dit jaar heel vaak op de bank is gestart. Maar echt het verschil kan maken. Dat deed hij ook tegen Lazio. Was gisteravond weer goed. Luis Muriel start vaak op de bank. Was gisteren ook beslissend. Dus ze hebben een bredere... zeker, ze hebben...
Mijn rubriekje is verdronken, maar dat niet uit.
Sorry.
Ik piep hem er even.
Ja, dat je. maar qua breedte zijn ze sterker dan Lazio en Inter op dit moment, denk ik. En dat zit wel goed. Alleen in de basis moet je wat gaan doen nu.
Ja. En ik denk eigenlijk inderdaad de enige plek centraal achterin. 1 of 2 gewoon echt goede spelers erbij. En eventueel misschien nog iemand op het middenveld. Mm-hmm. Maar dat is niet echt nodig. Want ik denk dat je met Freuler, De Roo, Malinovski... heb je daar gewoon genoeg hele goede spelers.
Ja, eens.
Maar het is natuurlijk vooral achterin. Kijk, als jij de titel ambieert... en je loopt nog steeds met jongens als Palomino, Toloi... het is toch allemaal zo net mm-hmm. net niet. Ondanks dat natuurlijk wel gewoon Palomino de winnende maakte.
Die vind ik wel aardig,
en goed,
hoor.
Het zijn geen slechte spelers, maar als je echt wat men zegt voor die titel wil gaan, dan moet je daar gewoon echt wel...
hoger niveau en dan moet je echt even gaan investeren. Er zijn best wel wat vragen binnengekomen, doen nog een paar kort. Stefano Denswil hebben we al even behandeld vorige week. Die startte op de bank bij Bologna. Misschien zijn plek wel kwijt, maar daar wordt ook gewoon gereguleerd, zoals bij andere teams ook het geval is.
En goed, hè, kijk, dat soort dingen met nu spelers die hun basisplek tussen aan en steeds kwijtraken. Ja. Ik vind nu tijdens zeg maar, die hervatting sinds corona, weet je, 5 wissels. Je speelt gigantisch veel wedstrijden in een hele korte periode, dus daar moet je ook niet te zwaar aan tillen.
En dan hebben we een vraag van Willem Haak. Vervelende gaat bij dat opnameapparaat al bijna weer. Is Hakimi de aanwinst die Inter naar een hoger niveau gaat tillen?
Ik denk het wel.
Ja, misschien wel, hè?
Ja, maar het is toch... Dat kwam ook echt volledig uit het niks. Afgelopen vrijdag was het, geloof ik, dat het nieuws van... Daar kwam niet van Fabrizio Romano.
Maar eerst uit Spanje was er ochtends een videootje van een programma die echt heel vaak met hagel schieten. En daar zeiden ze, Hakimi gaat niet terug naar Real. Hij kan naar Manchester City, naar Bayern. Maar de speler vindt Inter een hele mooie club. En toen dacht ik, nou ja, dat kan bijna niet. Als je naar City kan en naar Bayern en naar Inter, wat op dit moment nog niet de topclub van Waleer is, ga je niet naar Inter. Maar een paar uur later kwam het wel ook in Italië in de pers. Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, de 2 transfergurus van Italië. En het schijnt bijna rond te zijn. Vandaag een belangrijke dag. Het is maandag.
Ja, praktisch alles was er rond. Ja. Het zijn alleen nog details, als je het mag geloven. Nee, ik denk dat fantastisch is. Ik bedoel, bij Dortmund, volgens mij nu de jongste speler in de grote 5 competities. Met meer dan 10 assists na Jadon Sancho.
Ja.
Maar goed, we hebben hem zelf natuurlijk nog gezien bij Dortmund tegen Inter.
Scoorde toen 2 keer.
Een van de beste spelers op het hele veld.
Ja, ja.
Nou, en ik denk juist ook vanwege het feit dat je Inter natuurlijk door de jaren heen, jij natuurlijk helemaal... wat voor backs daar rond hebben gelopen, denk ik dat Hakimi echt een verademing is. En we moeten natuurlijk een beetje oppassen, want het is inderdaad een linksback en een rechtsback Kerkhof in Milaan.
Maar er moet nog een linksback bij.
Er moet zo, ja,
en
goed,
dat schijnt
dat
ook
wel,
te gaan gebeuren. Het moet wel, want op links
waar is
Asamoah
gebleven trouwens? Ik heb die man al een jaar niet meer zien voetballen.
Ik zie hem af en toe nog op Twitter langskomen, maar Jong en Biragi krijgen de kansen. Asamoah is blijkbaar helemaal uit de gratie geraakt bij Antonio Conte.
Heel bizar, want hij heeft ook gewoon bij Juventus nog een deel uitgemaakt van zijn kampioensploeg.
Ik snap het ook niet. En hij heeft best wel prima gespeeld, maar blijkbaar
hij
net
is
hij wel
geblesseerd geweest. Maar ik zat ook nu van de week even te kijken. Er zit gewoon iedere keer wel...
Bij de selectie, hij is fit. Hij verdient een kans. En iedereen heeft praktisch al gespeeld na de coronastop. En Asamoah niet. Maar daar komt nog wel een speler, denk ik, uiteindelijk. En ook op het middenveld. Men vraagt, waar komt dat geld van Inter vandaan? Nou, dat komt deels uit de verkoop van Icardi. Ze gaan misschien Lautaro verkopen. Perisic vertrekt naar Ingolan, misschien nog ergens heen. Dus er zijn wel wat assets waarvan goed, ze geld vandaan halen.
Jullie verkopen nog een paar jeugdspelers, net zoals Juventus. Die gaat ook, gaat ook weer lekker.
Dat was ook een vraag van Hans Otte, die luistert hem nu elke week. of het een keer over de plusvalenzen konden hebben. Maar dat is een heel technisch verhaal.
Zullen we volgende week anders
spelers proberen. Worden overgewaardeerd, waardoor topclubs de balans op orde krijgen. Maar weet je best, we zijn al heel lang bezig vandaag. Het was erg interessant.
Ja, heel veel te bespreken.
Heel veel te bespreken, maar volgende week net zoveel. En we zijn er volgende week weer. Op maandag gaan wij om 9 uur 's ochtends opnemen. Hey, dat doen wij gewoon voor jullie, luisteraar.
Daar
doen we niet moeilijk over. Doen we niet moeilijk over. Komt die straks online. En dan nemen we de Italiaanse week even door. Stel, je hebt een tip of een hint of iets waarover wij moeten gaan praten.
Nou, laat het dan even weten. Vragen, ja. Fanmail.
Cadeautjes.
Accessoires.
Ja.
Merchandise. Weet ik veel. Doe wat leuks.
Volgende week waarschijnlijk weer met Sander. Deze week met z'n tweeën. En we nemen gewoon de Italiaanse week elke keer door. En we sluiten natuurlijk, zoals men gewend is, af met een prachtige column van Juriaan van Wessem. Die niet echt blij is met het voetbal na de coronastop. Maar toch iets voor ons wilde inspreken. Wij zeggen tot volgende week.
Tot de volgende.
Voetballen in juli, dat is dankzij het coronavirus opeens mogelijk. En dan heb ik het niet over eindtoernooien, maar over regulier clubvoetbal. Het is normaal gesproken te warm om dan nog te voetballen, maar vanwege de tv-gelden wordt daar dit jaar een uitzondering voor gemaakt. Zwoele avonden en lege tribunes, dat wordt nog een hele zit. Hoe anders was het toen 35 jaar geleden op 3 juli het seizoen werd afgesloten met een zinderende bekerfinale. Het was een lang seizoen geweest. Italië was nog in shock na het heizeldrama toen in het oude Marassi werd gestreden om de Coppa Italia door 2 aantrekkelijke ploegen, Sampdoria en AC Milan. Nog aan ijzers likkend betraden de toeschouwers bij zonsondergang de tribunes. Er werd gezongen, gelachen en eigenlijk was er toen ook al sprake van een verkapte vakantiestemming. Veel toeschouwers hadden eerst nog een duik genomen in de zee voordat ze op hun scooters naar het stadion gingen. Natuurlijk ook veel vlagvertoon en soms een rotje. Het spel op het veld was vaak net zo frivol als de jurkjes op de tribune. Ik heb het altijd als een bijzondere datum beschouwd, 3 juli als einde van een voetbalseizoen. Maar dit jaar gaan we daar dus ver overheen. In augustus was voetbal echt vakantie en in de jaren 60, 70 en 80 werden in die maand de eerste bekerwedstrijden gespeeld. Dat waren wel groepsrondes waarbij elke ploeg tenminste 4 of 5 keer in actie kwam. Onder enorme temperaturen en natuurlijk ook met zeer zwoele tribunes. Met ook prachtige deelnemers als Licata, Giulianova, Rimini of Casertana. In de eerste ronde van de Coppa Italia werd je meegevoerd naar steden waar je nog nooit van had gehoord. Voetbal zonder publiek is even wennen, maar voetbal in juli zeker ook. Eigenlijk staat niemands hoofd ernaar. En dat moet wel tot lamlendigheid leiden. In het komende weekende een derby van Turijn, zonder publiek. Juventus speelt nog voor iets en Torino eigenlijk ook nog wel. Dus dat kan nog een echte wedstrijd worden. Maar bij een echte derby van Turijn denk ik aan Renato Zaccarelli. Zo'n speler die in de derby het beste uit zichzelf haalde. En daarom ook vaak doorslaggevend was. Waarschijnlijk vooral omdat hij werd gedragen door het legioen van Toro. Hij speelde in de ploeg die kampioen werd in 1976. Maar 10 jaar later zag ik hem in een derby. Juve was op weg naar weer een kampioenschap. Bij de oude dame speelde Aldo Serena mee. Notabene de topscorer die door Juve met een foefje was weggekaapt bij Toro. En daar speelden ook nog Chirea, Cabrini, Laudrup en Platini. Juve was gewoon een klasse beter, maar kon ondanks een vroege 1-0 voorsprong niet uitlopen. In het communale bleven de Toro-fans geloven in hun favorieten met gezangen en ander kabaal. Opeens kwam Zak vrij voor het doel en scoorde. De explosie van vreugde die toen neerdaalde klinkt wellicht nog na wanneer Juve-Torino zaterdag waarschijnlijk zonder ziel en onder een zomerse temperatuur wordt afgetrapt. Het zijn barre tijden.